Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback Writer.
Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Oké, welkom.
Dank.
En over wie hebben we het dan? Uiteraard over Gerard Aalders. Over zijn boek Oranje Zwart Boek. Gerard is overigens al een keer eerder te gast geweest bij 2 keer?
2 keer.
Ja, 2 uur hebben we toen gedaan.
Ja, met twee aparte keren. Ah, toch wel.
Ja. Toch wel. Nou ja, dat is een unicum, want het is nog nooit voorgekomen bij Paperback Radio.
Nou, één keer was het over een boek, het instituut. En de andere keer was het over mijn hele oeuvre. En dat is iets van 25 boeken.
Juist.
En daar hebben we toen de tweede keer heel lang over gesproken.
Ja, nou, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Maar daarom ben ik erg blij dat je nu weer teruggekomen bent bij Paperback Radio. Om te praten over je laatste boek. En dat is nogal een opzienbarend werk, mag ik zeggen. Oranje Zwart Boek. Zeer intrigerende titel. En met name als je de ondertitel er even bij pakt. De ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie. Nou, wie wil dat niet weten? Nou, een heleboel mensen denk ik niet, want die zijn Oost-Indisch doof voor de kritiek op het koninklijk huis.
Helaas.
Helaas. En ik denk dat ze ook niet te overtuigen zijn, maar goed, daar hebben we het straks nog wel even over. Ik vond het een buitengewoon intrigerend boek, omdat ik dacht, alles is toch al geschreven over het koninklijk huis. Er zijn zoveel boeken over de Willems en de vorsten geschreven. Wat heeft Gerard daar nog aan toe te voegen? Is het een overzicht van alle schandalen die zich hebben plaatsgevonden in al die eeuwen? Of heb je nog dingen waarvan je zei, nou, die wist men nog niet?
Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Ja. Als kranten interviews weigeren, dan zeggen ze altijd, ja, we weten alles al. En dan stel je een paar simpele vragen die in het boek aan de orde komen. En dan weten ze meestal van niks.
Nee.
Het is een afwimpelmethode. Maar wat ik heb gedaan, dat is, nou, ik heb ook even de stadhouders erbij gepakt. Want het waren ook niet zulke frisse jongens. En daarna het koninkrijk vanaf 1813. En ik vraag me eigenlijk af, als je nu naar de huidige koning, het koningspaar kijkt, dan, ja, die hebben de status van popsterren. En ik snap dat niet zo goed, want het kan niet aan hun verdienstes liggen. En, nou ja, en eigenlijk ook niet aan al die andere koningen, 1, 2, 3, Juliana, Beatrix. Meer hebben we er nog niet gehad. Als je dan vraagt een willekeurig iemand, noem eens iets van Juliana wat ze heeft gedaan voor Nederland. Wat indruk heeft gemaakt. Waar je meteen aan denkt van Juliana. En dan zeg je, nou, er komt nooit een antwoord bij niemand.
Nee.
En goed, ik heb ook een beetje de stemming gepeild in de kranten van die tijd, vanaf het begin tot nu. En ja, dan. En ik ben een beetje uitgegaan van de geboorte, de inauguratie. Van de koningen, het overlijden. En dan ga ik kijken naar hun prestaties. En nou ja, ik moet eigenlijk concluderen dat 2 eeuwen koninkrijk, dat het ons eigenlijk niks heeft opgeleverd.
Nee.
Waarop wij als Nederlander trots kunnen zijn. Eerder in tegendeel.
Het vak, als ik het zo mag uitdrukken, van koning, stelt ook niet zo gek veel voor. Want even kijken, we gaan even naar wat Hugo Brancorsius daarover heeft gezegd. Staat op pagina 11.
Ja.
Er is een tijd geweest dat het koningschap een reële zaak was. Die tijd is voorbij. Juist uit de erfelijkheid van de koningsfunctie blijkt de volstrekte onbelangrijkheid. Het doet er niet toe wie koning is, dus laten we afspreken het oudste kind van de vorige koning te nemen. Koning zijn is de enige maatschappelijke functie waarvan grondwettelijk vaststaat dat iedereen, zelfs de domste mens, haar op zich kan nemen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo.
Ja, je hoeft zelfs nog niet eens te kunnen schrijven, denk ik. Als je dus bij het kruisje ook een kruisje kunt zetten, dan zit je al goed. Want ja, wat mij ook altijd verbaast is, dat in enquêtes wordt altijd gevraagd van, hoe vindt u dat de koning het doet? En nou ja, het oranje volk is natuurlijk altijd juichend over de prestaties. Maar er is eigenlijk bijna niemand die weet wat ze nou moeten doen. En ja, dat is een wet mede ondertekenen. Maar je hoeft hem niet te lezen. Hij moet alleen zijn handtekening zetten. Nou ja, dat kun je gewoon bij het kruisje doen. En als hij op reis is, dan kan hij dat via de iPad. Dat mag ook tegenwoordig. Verder moet hij de ministers installeren, beëdigen en ontslaan. Nou ja, als het goed is, dan is dat één keer in de 4 jaar, dan is dat 10 minuten. En verder ambassadeurs ontvangen die hun geloofsbrieven inleveren. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Zelfs de opening van de Staten-Generaal, Prinsjesdag, dat kan hij weigeren als hij dat zou willen, want dat staat niet in de grondwet. Dus die taken die hij doet en de tijd die hij nodig heeft per jaar, nou die schat ik ongeveer op een 4 weken, dus zeg maar 20 werkdagen, dan kan hij het wel af. En toch steeds weer die mateloze populariteit, dus dat moet ergens in zitten. En ja, ik kom niet veel verder van dan, ja, alles is gebaseerd op een mythe.
Ja.
Wij willen sprookjes en die wordt trouwens ook vakkundig door de pers en niet te vergeten de televisie en uiteraard de RVD goed in stand gehouden. En dat wordt altijd prachtig of uitstekend beschermd tegen de erosie van de droom, van het sprookje. Er mag niet aan getornd worden. En alle journalisten, of niet alle journalisten, maar wel heel veel mensen van de pers, die gaan daarin mee. Ik vind dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ook dat ze een mediacode hebben geaccepteerd, eenzijdig opgelegd door de RVD. Ik maak me sterk dat als ze dit voorleggen aan de Europese Hof, dat die meteen wordt ingetrokken, dat dit niet kan. Maar er is geen krant die het aandurft om dat te doen. Want abonnees worden kwaad en lopen misschien weg.
Nou ja, dat is het probleem. Ik denk dat ook de politiek is gegijzeld door het Nederlandse volk, wat het Koningshuis adoreert. Dus het staat ook met zoveel woorden in je boek. Als een politieke partij of een politicus of een minister zich tegen het Koningshuis zou keren, kost dat stemmen.
Ja, wat dat betreft hebben ze elkaar een beetje in de wurggreep. Ja. Of in een houtgreep is misschien een beter woord. Want nou ja, je ziet met het indienen van de begroting, wat elk jaar weer opnieuw moet. Wat natuurlijk ook elk jaar weer een zogenaamd heikel punt is. Maar daar wordt eigenlijk nooit hard over gesteggeld. Men steggelt wel, maar een beetje ritueel. Want ze weten ook van, de Kamerleden weten dat. En de ministers op hun beurt, die weten dat ook. Van, kijk, hier vallen geen stemmen mee te verdienen. Hier vallen alleen maar stemmen mee te verliezen. Dus we branden daar ons niet aan. En wat dat betreft heb ik ook, geloof ik, Rutte in dit boek het perfecte schoothondje genoemd. Die doet alles wat de majesteit hem opdraagt. En nou ja, als hij er niet uitkomt, dan maakt hij zich met een grapje vanaf. Dan vraagt hij aan een interviewer van, dan zegt hij van, vraagt hij zoiets van, snapt u het nog? Nee, zegt die man dan. En zegt Rutte, nou ik ook niet. En dan, haha, iedereen lacht er klaar. En dat is natuurlijk een rare manier van doen. Het zijn reële vragen, het gaat om reële dingen. Maar het wordt met een grapje afgedaan en we gaan weer vrolijk verder.
Ja.
Het glijdt af op alles en iedereen. En dat heeft natuurlijk te maken met die populariteit van het Koningshuis. Dat schommelt tegenwoordig weer om bij de 70%. En nou ja, er zitten natuurlijk veel kiezers tussen en voor de kranten veel abonnees. En dat valt niet te scoren.
Ja.
Hoewel ik dan altijd wel zeg, maar ja, die resterende 30%, dat vertegenwoordigt toch ook nog eens een keer een kleine 6 miljoen mensen. Dus het is niet helemaal niks.
Zo is dat. Dus dat schrijf je ook in je boek. Die verbindende functie die hun wordt toegedicht, slaat eigenlijk nergens op.
Ja, ik heb eens gekeken hoeveel koninkrijken er nog zijn en hoeveel republieken. Nou, het aantal koninkrijken is 27 en het aantal republieken is ruim 150. En die moeten net allemaal, en dat is natuurlijk best zielig, stellen zonder die bindende factor van de Koningshuis. Die hebben niks om zich aan op te trekken en toch gedijen ze allemaal. Dus ik vind dat wel een beetje een raadsel.
Nou, het is een dooddoener. Laten we even teruggaan naar het begin. Je hebt het aan het eind van het boek over grootmachten die het Huis van Oranje in het zadel hebben geholpen.
Ja.
Wie waren die grootmachten?
Dat waren de machten in begin 19e eeuw, dus in de tijd van Napoleon. Die Napoleon een halt hebben toegeroepen en hem eigenlijk ook naar die beide eilanden hebben gestuurd. Dus dat was Engeland, dat was Duitsland, Oostenrijk en dat waren ze. Ja, en Rusland natuurlijk, die hoorden daar ook bij. En ja, de bedoeling was toen, Napoleon die was al eens een keer teruggekomen, van Elba ontsnapt. En bracht meteen weer een groot leger op de been en drong door tot in Rusland. En dat wilde men niet opnieuw. Dus vooral de Engelsen die wilden een sterk koninkrijk tussen de rest van Europa en Frankrijk. Nou, daar lag België tussen en Nederland. En, nou, die zijn toen samengevoegd tot één rijk. En daarvoor werd Willem de Eerste. Nou ja, later werd hij dan zo genoemd, maar die had een iets andere naam. Maar die had er zelf ook niet op gerekend, want hij had al afscheid genomen van de idee, van de gedachte dat hij ooit zou kunnen terugkeren. En dat interesseerde hem eigenlijk ook niet. Hij wilde wel ergens koning worden, maar waar, dat maakte hem niet zoveel uit.
Ergens in Europa, ja.
Ja, ergens in Europa. En hij had dus niet gedacht dat hij ooit nog aan de bak zou komen in Nederland. En tot zijn enorme verbazing gebeurde dat.
Nou, waar komt het Huis van Oranje vandaan? Wat is de oorsprong?
Wat zeg je dat?
De oorsprong van het Huis van Oranje.
Ja, dat is de befaamde Willem de Zwijger. Die in, wat was het? Ik ben slecht in jaartallen, ook als historicus. 1578, ja. Door Balthasar Gerards is vermoord. En nou ja, dat is op een manier uitgebuit wat wij tegenwoordig des spindokters zouden noemen. Maar dat, ja, die zou dan gevallen zijn voor de vrijheid van Nederland en voor de vrijheid van godsdienst en noem maar op. Maar ja, het was een beetje een religieuze zwabberaar, Willem. Want hij was hervormd opgevoed. Toen kon hij een prinsdommetje, Oranje, kon hij erven in Frankrijk. Maar dan moest hij, de voorwaarde was, dan moest hij wel katholiek worden. Dus toen heeft hij zich verder vanaf zijn 12e katholiek laten opvoeden. En daarna, toen hij dacht van, er liggen ook wel wat kansen in Nederland, is hij toch maar weer hervormd geworden. Dus ja, en ja, dan, die moord, dat, ja, al die verhalen over politieke vrijheid en gedachten over vrijheid, dat speelde in die tijd helemaal niet. Vrijheid was iets heel anders dan. En democratie, laat staan, democratie, dat moest ook zo'n beetje worden uitgevonden. Was even niet aan de Grieken denken in de oudheid. Maar goed, het is gewoon uitgebuit. En je moet altijd wel bedenken dat dit vooral door de hervormde historici en, nou ja, of mensen van het hervormde geloof is gebeurd. Want katholieken die moesten eigenlijk niet zo gek veel van hem hebben. Nee. Hij is ook vermoord in opdracht van niet Karel de Eind, van, hoe heet hij nou, prins Philip. God, ik altijd die namen.
We lezen het boek en dan komen we er wel achter. En wanneer is het de republiek, want Nederland was een republiek, overgegaan in een monarchie? Dat is mij ook ontgaan.
Een monarchie zijn we pas geworden in 1813. Maar we zijn natuurlijk eind 1500. Brak die oorlog uit tegen Spanje. En wilden wij onafhankelijk zijn, want we vielen onder Spanje. De koning van Spanje, Karel V, daar vielen we onder. En ja, het ging ook veel om godsdienst. En dat speelde natuurlijk een grote rol. En nou ja, een deel van Nederland wilde daar vanaf. Het zuiden, nog steeds het katholieke zuiden, die wilde dat niet. Nou ja, we hebben daar onze 80-jarige oorlog aan te danken. En daar is dan uiteindelijk de republiek uit voortgekomen. Eigenlijk een verzameling, zeg maar, losse provincies toen nog. En dat is goed gegaan. Nou, we hadden dan onze Gouden Eeuw, wat je tegenwoordig niet meer zo mag noemen. Nee. En nou ja, totdat Napoleon kwam in 1795, werden we even een koninkrijk. Onder de broer van Napoleon. Nou ja, en toen weer even niks. En toen kwamen de Oranjes weer terug, die nergens op gerekend hadden. Tot een eigen grote verrassing. Dus, en daar zitten we nu twee eeuwen later nog steeds mee
opgescheept,
zou ik willen zeggen.
Ja, ja. Nu begrijp ik ook wanneer die monarchie is ontstaan.
Is ons eigenlijk opgelegd door de grootmachten uit.
Precies.
Uit die tijd.
Een van de eerste saillante onthullingen die je hebt gedaan, vond ik althans, mm-hmm. was het feit dat Willem van Oranje stomdronken was toen hij werd vermoord.
Ja, dat stond in een brief van een bisschop die schreef dat, die kende hem goed en die zei van. Want er was toen nogal wat discussie over wat hij zou hebben gezegd. Hè? Lieve God, red mijn. Medelijden met dit arme volk, et cetera. En dan was het de vraag: was het in het Nederlands? Nou ja, het Nederlands sprak hij niet. Het Frans sprak hij goed. Of in het Duits gezegd. Dat, Bleek ook dat het later door een of andere secretaris is bijgevoegd. Want dat stuk bestaat nog steeds. Maar die bisschop van... Weer even een naam kwijt. In ieder geval een bisschop die schrijft aan zijn vriend van... Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij dat gezegd heeft. Want dat was vlak na de lunch. Dan had hij altijd een paar flessen wijn op en dan was hij altijd stom dronken. Dus hij kan geen woorden hebben uitgebracht.
Nou, daar begint het al mee. En die lijn van drank, maar ook seksverslaving en geld... Lust, geldbelustheid, ja. dat decemt door de hele dynastie.
Ja, de huwelijkstrouw was niet om over naar huis te schrijven. Ja, het zijn natuurlijk ook altijd...
Dat is eufemisme, hè?
Ja, het zijn natuurlijk ook altijd gedwongen huwelijken. Verstandshuwelijken, het gaat om strategie, gaat om verwerven van meer land en meer macht. Koninkrijken verbinden, dus daar zit nooit een, of tenminste vrijwel nooit een sprankje genegenheid of liefde tussen.
Nee.
Maar ja, als je kijkt naar Willem de Eerste, die had een hele batterij badstaartjes buiten echtelijke kinderen. En Willem de Tweede, biseksueel, wat hem niet verhinderde om ook een schaduwgezin te stichten. In zijn eigen gezin had hij 5 kinderen en in zijn... schaduwgezinnetje had hij de 4. Of omgekeerd, daar wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval 9 stuks. En daarnaast ging hij nog wel eens naar de hoeren. En had hij andere vriendinnen. Dus het was een
en veel
actief,
vriendjes ook, hè?
Ja, had ook heel veel vriendjes, ja.
En daardoor werd hij natuurlijk gechanteerd.
Ja.
En zo'n beetje ook.
Hij heeft tonnen betaald die man, ja. Ook aan journalisten, om niet over hem te schrijven. Dus die republikeins aangehouden journalisten, die konden gewoon achteroverleunen. Die kregen geld als ze niks deden. Als ze hem vrijwaarden van kritiek. En daar is tonnen en tonnen heeft dat gekost. Maar ook zijn uitspattingen. Eén keer was hij aan het wandelen. Toen werd hij in huis binnengelokt door
de Herengracht.
Ja. Door
in Den Haag,
een dame met enkele heren bij zich. En nou ja, hij laat zich het huis inlokken op de Herengracht in Den Haag. En dan dreigen die heren hem zijn ballen af te snijden als hij niet een aantal geldwissels ondertekent. Nou ja, goed, hij zag dat mes en hij zag de pen. En toen heeft hij toch maar voor de pen gekozen. Toen heeft hij zijn handtekening gezet. Ja. Maar ja, daarna werd hij gechanteerd. Toen, ze hadden daar fraaie tekeningen van gemaakt, van die hele scène. En ze dreigden om dat ding te publiceren, mits hij betaalde. Dus dat heeft hij toen gedaan.
Ja, ja.
En ja, ik denk ook dat we onze grondwet van 1848, toen de ministers de Willems 1 tot en met 2, die hadden eigenlijk volledige macht. Hè? De ministers hadden niks te vertellen. Dat is met de grondwet van Thorbecke 1848 veranderd. En er wordt altijd gezegd dat hij in één nacht, van één op de andere nacht, conservatief-liberaal was geworden. Maar ik denk dat die chantagepraktijken, hij werd ook gewoon onder druk gezet, dat ze hebben gezegd van ja, kijk, als jij niet instemt met die nieuwe wet, dan brengen wij naar buiten dat je, en dat was een schande in die tijd, dat je homoseksueel bent en nou ja, al die verhalen. Dus ik denk dat dit, en plus, het was natuurlijk een roerige tijd in Europa, 1848, het revolutiejaar, dat zag je ook wel. Maar plus het feit, en ik denk dat dat een hele grote betekenis heeft, dat hij biseksueel was, dat hij chantabel was. Dat hij daarom als een haast die wet heeft ondertekend.
Ja. In jouw boek doe je dat tamelijk chronologisch. Dat maakt het wel heel prettig en overzichtelijk. Want het begint inderdaad met die stadhoudersfamilie. Willem de Zwijger, Maurits, et cetera. Dan krijgen we koning Willem I. Dat is Willem van Oranje. Die wordt vermoord. Dan krijgen we koning Willem II, over wie we het net hadden, want die werd vreselijk gechanteerd en die haalde allerlei merkwaardige seksuele strapatsen uit.
Ja.
De chantabele koning. En dan hebben we 3, dat was koning Gorilla. Niet?
Ja, nou ja, de naam zegt het.
De naam zegt het. We komen er zo op terug, want ik loop even door je boek heen.
Ja. Ja.
Dan Wilhelmina uiteraard, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander. En het laatste hoofdstuk, maar daar komen we straks nog even op terug, doen we na de muziek, is Oranje en Geld. En als je dat leest, dan vallen de schellen van je ogen. Want dat is, als je dat hebt gelezen, dan val je inderdaad van je oranje geloof af.
Ja, dan moeten ze weg, hè?
Ja, dan, dat is... Zullen we daar even van bekomen door even wat muziek te gaan draaien?
Ja.
Wat hadden we ook weer?
Caro Nome van, uit Rigoletto van Verdi.
Verdi, komt ie. Goede keus, Gerard. Gerard Aalders is hier te gast bij Paperback Radio om te praten over zijn, ik mag wel zeggen, brisante boek. Oranje-zwart boek. Met de ondertitel De Ontluisterende Geschiedenis van Onze Koninklijke Familie. Ik schakel even meteen door naar het laatste hoofdstuk, want dat vond ik het meest ontluisterend. Mm-hmm. Waarin onder meer, onder het hoofdstuk van Juliana heb je het ook over Bernard en wat die allemaal flikte.
Ja.
Dat is ongekend. Die heeft allerlei zakenreizen, of hoe heet het, handelsmissies, omdat hij zich verveelde.
Ja.
Ja, want hij had gewoon niks te doen na de Tweede Wereldoorlog.
Nee.
Heeft hij dat in het leven geroepen en dat heeft een godsvermogen gekost.
Ja, hij zei natuurlijk wel, want hij moest natuurlijk een doel hebben, althans op het oog. Dat doel was volgens mij niet alleen om het Nederlandse bedrijfsleven daar zo aan te prijzen, maar vooral omdat hij dol was op Zuid- en Midden-Amerikaanse vrouwen. Dat was eigenlijk zijn grote hobby. En dat hield eigenlijk ook in. En dat heeft hij ook wel eens gezegd, dat hij, of eigenlijk niet zozeer gezegd, maar dat kon je eruit opmaken, dat hij dan ook het liefst met zijn eigen vliegtuig kwam. Of een vliegtuig van de Nederlandse regering. En daar stond zijn naam ook nog, of in dat kenteken kon je zijn naam,
de afkorting, ja.
In de afkorting kon je zijn naam herkennen. Maar ja, dat ding dat kon niet zo ver vliegen. En die is toen op de Karel Doorman gezet, een vliegtuigschip. Daar kon hij natuurlijk niet op landen, want dat is zo'n DC, weet ik veel, 8 geloof ik dat het was, of 7 of nog minder. Dus die moest worden gedemonteerd voor heel veel geld. En die is in Suriname is hij weer geremonteerd, is dat ding weer in elkaar gezet. En dan kwam hij heel trots aanvliegen op in al die Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen. En nou ja, daar deed hij dan zogenaamd zijn uiterste best voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ik heb dat nagezocht bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat voor invloed die reizen van Bernard nou hebben gehad. En dan keek ik 5 jaar voor zijn bezoek en 5 jaar na zijn bezoek. Dus dan had je een redelijke kans dat als er wat was gebeurd, dat wel in de statistiek is terug te zien. Maar er bleek geen rimpeling in de statistieken te zien te zijn. Echt helemaal niks. Wat je wel ziet, of althans wat ik heb kunnen zien in allerlei stukken van ministeries, was dat het zo ontzettend duur was wat hij deed. Die reizen die hij maakte. Hij wilde vaak vliegtuigen voor zichzelf charteren. Hij wilde dus ook, behalve die ene keer met de Karel Doorman, gemonteerd en wel, nam hij ook geen lijnvliegtuig. En dan natuurlijk best de eerste klas mogen zitten. Maar er werd dan een vliegtuig van de KLM gecharterd. En daar vloog hij dan in. Dat kostte zoveel geld dat de ministers toen ook zeiden van, op de vingers getikt door de Algemene Rekenkamer, dit kan niet, dit is te gek. En dat vonden de ministers eigenlijk ook wel, want die konden dat niet verkopen naar de Kamer en naar het volk toe. Dus werd het gewoon verdeeld over 4 of 5 verschillende departementen, zodat het niet zo
voelt.
Ja. En dat is eigenlijk, dat hebben ze toen geleerd en die truc pasten ze nog steeds toe. Maar Bernard heeft dat de tijd van zijn leven gehad. En ik kan me nog 1 stuk herinneren van een Amerikaanse ambassadeur uit Argentinië. En die stukken die vind je dan in Washington in het archief. Daar wordt alles opgeborgen. De Amerikaanse ambassadeur in Argentinië vind je in Washington. En die zei van dat Bernard hem dat jaar 2 keer had bezocht. Want zei hij, er gaat toch niks boven een Argentijnse vrouw. Dus dat was de reden dat hij niet 1 keer, maar dat hij 2 keer naar Argentinië was gekomen. En ons maar wijs maken dat het voor de handel en voor de industrie was. Er zaten dus ook wel wat andere belangen bij.
Nou ja, hij was een opportunist en corrupt.
De corruptie is natuurlijk. Ik heb er nog een apart boek aan gewijd ooit, de Lockheed Affair. Ja. En ik dacht van dat moet toch breder worden getrokken. Dus ik heb toen niet alleen naar Nederland gekeken, maar ook naar de andere landen die met de Lockheed zaak te maken hebben gehad. Dat waren er veel. Italië, Duitsland, België. Het hele Midden-Oosten was erbij betrokken. Japan. En daar zijn, zeker in Italië en Japan, zijn forse straffen uitgedeeld. Alleen in Nederland, daar gebeurde helemaal niks. Hem werd verzocht zijn uniform uit te trekken. En hij kreeg de tijd om eervol ontslag te nemen als inspecteur-generaal van alle krijgsmachten onderdelen. En als hij dat niet had gedaan, dan was de regering gedwongen geweest hem oneervol te ontslaan. En dat kon natuurlijk niet. Dus ze hebben het hem eerst voorgelegd wat er aan de hand was. En nou, dan zegt hij dan, ik heb dat aanvaard en ik heb ook de consequenties eruit getrokken. Dus ik heb zelf een ontslag genomen. Maar het was een mooie manier van de regering Den Uyl om hem dat zelf te laten doen. Dat bespaarde natuurlijk een pijnlijke ontslag. Oneervol, dat wilden ze niet. Nee. En ik zag toen ook in het begin dat in het begin van die commissie van 3, de commissie van wijze mannen heet het altijd, hadden ze iemand uit de Hoge Raad benoemd. Maar die man die was gehouden om, als hij op criminele feiten stuit, en we hebben het hier over corruptie, dat is crimineel.
Ja.
Dat hij dat meteen moest doorgeven, of dat behoort hij te doen volgens zijn ambt, aan het Openbaar Ministerie. En dat was heel uitdrukkelijk niet de bedoeling dat hij strafrechtelijk zou worden vervolgd. Dus die man hebben ze meteen teruggehaald. En toen iemand anders erin gezet. En nou ja, het is gegaan zoals het gegaan is. Ze hebben eigenlijk alles wel ontdekt. Alleen ze hebben geen consequenties willen trekken. Omdat hij natuurlijk wel de vrouw, of de man van de Nederlandse staatshoofd,
Prins Gemaal. Ja, het merkwaardige is dat het Koninklijk Huis echt overal mee wegkomt.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook te maken met de slappe knieën van de politiek.
Ja, maar dat, je moet dat ook de ministers verwijten. Kijk, ze hebben geen macht, nou ja, niet veel meer. Maar ze hebben wel een enorme invloed. Ja. Maar ja, die invloed die reikt zover als vooral de minister-president dat toelaat. En als dat een man met een rubberen ruggengraat en slappe knieën is, dan kunnen de Oranjes zich heel veel veroorloven. Als ik bijvoorbeeld kijk, nu nog in onze tijd, vorig jaar Zandvoort, dat rare autocircuit wat ze wilden opzetten. Nou, er zat Bernard Junior, die zat erbij. Ik heb geen schijn van bewijs, maar ik durf er haast wel gif op in te nemen dat als hij er niet had bijgezeten, dat het hele stomme circuit er nooit gekomen was.
Dat zou heel goed kunnen.
En ja, bewijzen vind je niet. Dit soort dingen die gaan ook allemaal telefonisch en dat wordt mondeling afgehandeld. Maar dan gooit zich daar waarschijnlijk de hele familie achter. En nou ja, ze sturen hun mensen en ze plegen hun telefoontjes. En dat komt dik, het komt allemaal dik in orde.
Hier is ook geen bewijs voor, maar wat denk je zelf? Als Willem-Alexander een jonkheer was geweest, met een bescheiden komaf, zou Maxima dan ook op hem zijn gevallen?
Nee,
moeilijk te zeggen, maar.
Nou nee, ik heb wel eens gezegd van als haar man de eigenaar van het vispaleis, zeg maar de koning van het vispaleis in Dalfsen was geweest, dan had Maxima denk ik niet naar hem omgekeken. Die had hem genegeerd. Er zit toch wel iets van een gold digger mentaliteit in, denk ik. Het kan haast niet anders.
Nee, nou krijg ik wel de indruk dat zij een beter huwelijk hebben dan de grootvader en de grootmoeder van Alexander.
Maar die speelden dat ook heel geweldig, natuurlijk naar buiten toe, Juliana en Bernard. Ik denk dat, maar goed, we verliezen ons nou een beetje in dingen die ik ook niet in het boek noem. En wat ik maar een beetje gok, maar ik denk dat hij wel dol op zijn vrouw is, maar dat het omgekeerde niet helemaal zo sterk is. Dus Maxima is denk ik niet helemaal dol verliefd op Willem-Alexander. Omgekeerd denk ik wel dat het, nou ja, dat het goed zit.
Kan ik wel iets meer voorstellen.
Ja, ik ook.
Maar zoals Bernard Juliana heeft behandeld, dat is op het schof terug af.
Dat is grof. Dat doet een hork. Doet dat. Ja. Nee, is echt heel grof. En ook die leugens die hij daar al die tijd over heeft heeft verteld. En ja, ook dat hij bijvoorbeeld het feit direct na de oorlog, dat hij zijn toenmalige, min of meer vaste vriendin, want hij had er altijd een heel stel. Maar Lady Anne or Lewis, dat was een Engelse vriendin, had hij veel mee te maken gehad in Londen. En die ging zelfs mee op gezinsvakanties. Ja, wat een vol mami, zoals hij Juliana dan tegenover zijn vrienden noemde. Mami vond het zo leuk dat zijn vriendin ook meeging.
Ultieme vernedering.
Ja, absoluut. En nou ja, ook het verhaal dat toen later eens een keer uitkwam, dat hij dan een buitenechtelijk kind in Parijs had. Ja, dat was de schuld van Juliana, want die had hem beschuldigd van het achteroverdruk of het stelen van dingen. En dan, toen was er iets in hem kapot gegaan. En nou ja, toen had hij het maar aangelegd met die vrouw in Parijs. Maar hij grapte al eerder. Gret Hofmans werd er ook bij betrokken. Nou, dat was 4 jaar voordat hij al die dingen deed. Dus dat had er niks mee te maken. Dat zuigt hij uit zijn duim en maakte er een zielig verhaal van.
Maar die had hij zelf ook binnengehaald?
Ja. Hij moest advies hebben voor zijn renpaard. Die zou in Helsinki met de Olympische Spelen meedoen. En toen was het advies van Gret Hofmans. Die kreeg hij dus via een goede vriend van hem van: geef dat beest, Nanette, of Nono Nanette heette dat paard, geef dat beest melk met daarin geweekte gehaktballetjes. Dan gaat hij de boel wel winnen. Nou ja, dat. Zo is het gebeurd. Later heeft hij gezegd, ja, ik wist het natuurlijk wel, maar ik deed net alsof ik erin trapte. Ja. Kijk, dat is een beetje onsportief, vind ik. Ja. Hij is er gewoon ingetuind.
Ja. Hij wilde Juliana toch ook laten opsluiten in een psychiatrische inrichting?
Ja, dat was. Het kwam omdat Juliana, die voelde zich zo gepakt en vernederd. Die wilde eigenlijk scheiden, wat in die tijd ontzettend moeilijk was. Hè. Dat was not done. En toen heeft Bernard, ik heb die spullen gevonden in de stukken van de minister-president Drees. Die heeft toen voorgesteld om haar maar op te sluiten in een psychiatrische inrichting. En Dreyse was het daar niet mee eens, want die zag de bui natuurlijk al hangen. Nou, weer een crisis, koningscrisis, dat kon hij niet hebben. Maar dat heeft hij dus inderdaad voorgesteld. En, omdat hij toch wel bang was dat zij haar zin zou doordrijven. En ja, en dan, waar was hij dan geweest? Hij had natuurlijk zijn hele status te danken aan zijn, dat hij de prins-gemaal was. Dus als dat was gebeurd, dan... Nou ja, weg al die pretreisjes, weg zijn eigen vliegtuig, weg zijn hele jetset-leven. Geen inspecteur-generaal meer van de krijgsmacht. Hij had dan helemaal niks meer en hij zou ook nergens worden uitgenodigd. Want het zou natuurlijk een belediging zijn voor de regering en voor Juliana als hij nog ergens officieel aan bod kwam. En dat wist hij natuurlijk donders goed. Ik denk dat hij zelfs nog geen voorzitter van een Brits club had kunnen worden.
Nee.
Dus dat moest worden tegengegaan. En toen heeft hij dat zo tegen Dreyse gezegd. En nou ja, die wilde niet. Die zag dat allemaal niet zitten. En toen, nou ja, uiteindelijk is dat uitgedraaid op de zogenaamde Greet Hofmans affaire. Die heeft hij alle schuld in de schoenen geschoven. Maar dat mens was helemaal niet uit op politieke invloed. Dat was een beetje een religieuze zwever, net als Juliana zelf. En nou ja, in dat opzicht heeft ze wel invloed op haar gehad, maar niet qua staatszaken, dat had ze helemaal niks mee te maken. Maar Bernard heeft het daar wel op gegooid, met als gevolg dat er uiteindelijk weer een commissie van wijze mannen werd ingesteld om de boel uit te zoeken. En die hebben inderdaad gezegd van ja, het was Hofmans en ze moet van het hof verdwijnen. Maar Bernard heeft de hele boel zelf ingestoken. Hij zou dat eigenlijk via zijn Britse journalistenvriend Sefton Delmer hebben moeten doen. Die werkte voor de Daily Express. Maar die link die was te bekend. Dus toen heeft hij het eerst in Der Spiegel laten publiceren. En toen was de weg vrij, omdat het toch al over geschreven was. Voor de Daily Express om er ook wat mee te doen. En de Nederlandse pers, die zweeg stil. Die deed helemaal niks op verzoek van Willem Dreyse. Die nodigde alle hoofdredacteuren uit. En zei van jongens, dat kunnen we niet maken. Dit is niet leuk, dat is niet lollig. Alleen Parool heeft geloof ik één keer iets gezegd. En De Waarheid, het communistische blad.
Oh ja.
En de rest deed gewoon wat hun verteld werd.
Nou, we kunnen het hele uur vullen met de wandaden van Bernard. Maar dat is niet de bedoeling, want er staat nog veel meer in. Ze komen natuurlijk allemaal aan bod. En wat mij ook opviel, was de... Ja, ik zou hem bijna Willem de Verschrikkelijke willen noemen. Hij werd koning Gorilla genoemd. Wegens zijn opmerkelijke leefstijl. Willem de Derde. En dat zou de vader van Wilhelmina moeten zijn. Maar is dat ook zo?
Volgens, laat ik het zo zeggen, Dick van der Meulen, de biograaf van Willem de Derde. Dat is het meest recent verschenen boek. Die zegt dat hij geen bewijs heeft gevonden van het zou dan syfilis zijn wat hij had. En dat zou hem dan niet in staat stellen. Onvruchtbaar hebben gemaakt. En hij zou dan niet in staat stellen in zijn geweest op 60-jarige leeftijd. Want hij was al aardig oud. En daarvoor had hij dan zijn jonge koningin. Die was 40 jaar jonger, Emma, ingehuurd. Want die had gewoon een soort van functie van... Ze moest werpen, zal ik maar zeggen. Ja, moest een kind geboren worden. En ik denk trouwens zelf, en ik beschrijf het ook in mijn boek... dat het uit de pers van die tijd komt. Er was ontzettend veel sterke, leuke, lollige oppositie van een aantal kranten. De Rode Duivel bijvoorbeeld, fantastisch. Nog steeds, als je het leest, nu nog, 250 jaar later. Ik geef er ook wat voorbeelden van in het boek. Het is echt heerlijk om te lezen. Maar die schuift er op Jonkheer de Ranitz. En dat was de...
Wat schuift hij op Jonkheer de Ranitz?
Het vaderschap van Wilhelmina. Ja. Want zij was de secretaris van koningin Emma. En nou ja, goed, hij zou dan het biologische werk hebben verricht. En Willem ging dan met de eerste rijken. Dat was een beetje van het vaderschap. Maar ik denk dat het is ingestoken door Louis Hermans. Dat was dan de redacteur van die krant. En die nam nooit een blad voor de mond. En die schreef precies op wat hij wilde, waar hij zin in had. En dat ging heel lang goed.
Ja.
Dus, maar het blijft inderdaad een beetje verdacht in die zin dat ja, hij had hoogstwaarschijnlijk syfilis. En ja, dan kun je geen kinderen maken. Dus er zou een DNA-test moeten komen. Maar, ja,
maar ik vrees dat die er niet komt.
Ik weet het wel zeker.
Nee, duidelijk. Nou, die Willem III, dat was een zeer onaangenaam mens.
Ja, en niet alleen voor zijn vrouw. Die eigenlijk zei al heel snel in het huwelijk van die man moet gewoon in het gesticht worden opgesloten.
Ja, wat bezielt nou zo'n Emma om op 20-jarige leeftijd, daaromtrent, met een man van dik in de 60, die een onbehouden vreemdganger, zuiplap, you name it, in zee te gaan?
Ja, er wordt natuurlijk gezegd in de officiële biografieën dat het was haar plichtsbesef, hè, ze moest dat doen.
Oh, ja.
Maar ik denk dat het ook wel een beetje de gold digger mentaliteit is, avant la lettre, want toen kende men dat woord nog niet. Nou ja, ze werd natuurlijk wel koningin van Nederland. En haar kostje was zeker met zo'n oude man van 60, die toch al ziek was. En was wel gekocht.
Ja.
En ja, het is natuurlijk volslagen onbegrijpelijk. Vond men in die tijd ook al. Koningin Victoria van Engeland die zei van ik snap niet dat zo'n jonge meid met die oude onbehouden zuiplap is getrouwd. Dat stond in haar dagboek. Dus dat heeft ze wel echt gemeend. En ook wel in de rest van de Europese hoven zag men Emma ook als een soort van, nou ja. Ja, toch wel een beetje hoerig in hun ogen. Van, ja, je doet het niet als jonge meid, ga je niet met zo'n vieze ouwe. Het was een vieze ouwe man,
ja.
Zo zag je er ook al
aan. Ja.
Nee, dat is inderdaad heel opmerkelijk. Maar ja, hij had drie zonen. De ene ging dood in Parijs. Een Franse krant schreef dat hij daar al jarenlang het Parijse asfalt had gesierd. En zijn eerste zoon was al overleden en zijn derde die was een beetje mensenschuw en moest niks van vrouwen hebben. Dus er kwam ook geen nageslacht
Alexander
van.
Alexander heette hij.
Ja. Ja. En toen moest Emma opdraven om de zaak te redden. En dat was gezien vanuit de monarchie een goede ingreep. Want de monarchie heeft natuurlijk maar één grote prioriteit en dat is haar eigen voortbestaan.
Ja.
Want ze kunnen lullen wat ze willen dat niet zo is. Maar je ziet altijd dat dit gebeurt. Je zag het bij prins Hendrik, wat natuurlijk ook een boef was. Je zag het bij prins Bernard, wat een superboef was.
Ja.
En Klaus wil ik verder niks over zeggen, maar.
Maar er gaan ook verhalen over, maar er gebeurt verder
niks.
Nee,
die verhalen die ken ik. En ja. Ik heb ook laatst in een interview gezegd van hou ik me over stil, dat is een mooie cliffhanger. En dat is het ook.
Over cliffhanger gesproken. We gaan even het tweede muziekje draaien in deze uitzending. En dan kondig het zelf maar aan, The Last Time van.
Van de Rolling Stones.
Uiteraard.
Een van de eerste nummers uit de jaren 60 die ik echt geweldig vond. En nog wel eens draai. Dus niet alleen opera, maar ook de Stones die zijn nog steeds bij mij erg populair. En jazz. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
The Last Time. This The Last Time. Dat kunnen we nog niet zeggen van het Oranjehuis. Maar dat zit wel in jouw, staat wel op je verlanglijstje, begrijp ik.
Ja, en ik hoop dat dit nummer van de Stones een beetje een voorspellende waarde heeft. Maar dat weet je natuurlijk nooit.
We praten in deze aflevering van Paperback Radio met Gerard Aalders over zijn boek Oranje Zwart Boek, de ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie. En je zei het net al, van levensbelang om dit comfortabele bestaan te kunnen voortzetten. En al dat geld ook te kunnen opgraaien eigenlijk. Komt het wel een beetje op neer als ik het allemaal zo op een rijtje zet.
Schrapen,
ja. Dat kan alleen maar als de dynastie wordt voortgezet. En ik heb begrepen dat twee keer een blokkade in de bloedlijn is voorgekomen.
Dat moet je even toelichten. Sorry.
Op een gegeven moment. Ik heb het ook niet helemaal paraat, want er staat zoveel in. Maar er is twee keer. Wilhelmina was.
Die had ook moeite met het krijgen van kinderen.
Ja, die had vier miskramen gehad.
Vier miskramen gehad en prins Hendrik.
Maar er is toch ook twee keer is het zo dat je niet kunt spreken van een voortzetting van de Oranje-dynastie. Dat bedoel ik.
Nou ja, die was eigenlijk, als het goed is, was hij afgelopen in de mannelijke lijn met koning Willem III.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Sorry, ik begreep even niet.
Ja, nee, waar, maar het ligt er maar mij.
Geef me maar een pink en dan kom ik wel. Dat is, ja, volgens de wetgeving houdt iets op. Hè? Een lijn, dat is nog steeds een mannelijke lijn, niet eerlijk, maar oké, dat is de wet en dat was hij toen zeker. En de vrouwelijke lijn van de Oranje Nassau's, die is uitgestorven met koningin Wilhelmina. Maar ja, die maken daar dan, nadat Hendrik zijn werk had gedaan en drie keer een mislukking, hè, met die miskramen. Maar dan wordt de naam gewoon in stand gehouden door maar even een KB te slaan, zoals het heet.
Een koninklijk besluit.
En daarin wordt dan gezegd dat de dochter van Wilhelmina en Hendrik, dat die prins, van Oranje Nassau heet, prinses der Nederlanden en bla bla bla. En dat heeft Juliana laten gedaan en dat heeft Beatrix laten gedaan. Dus ze maken gewoon, ze slaan een KB en op die manier wordt het geslacht kunstmatig in stand gehouden, althans de naam. Maar er zit eigenlijk geen spat van het bloed van Willem de Zwijger, de eerste Oranje, dat zit er nou nog in. En ik wijs er ook op trouwens dat onze huidige kroonprinses, die heeft een Argentijnse moeder en die heeft haar opa, die was Duits. Haar overgrootvader was Duits. Haar overgrootvader was Duits. En haar overgrootmoeder, die was Russisch.
Dus ja, Anna Polona.
Ja, dus ja. Wat ze altijd zeggen van, ja, het is zo'n Nederlandse instelling. Er zit eigenlijk geen spatje, er zit heel weinig Nederlands bloed in.
Ja.
Dus ja, ik vind het ook altijd een van de dingen van mensen die zeggen van, ik ben niet monarchistisch gezind of ingesteld, maar ik ben orangistisch ingesteld. Ik doe het alleen maar voor het huis van Oranje en de geweldige geschiedenis die ze hebben met ons als volk. Nou, dat is een van de dingen die ik probeer te ontkrachten in dit boek, want die geschiedenis is niet zo. Is niet zo geweldig.
Nee, dat blijkt uit alles. Met name uit de belastingontwijking, kunstverkoop. Hè. Ze hadden natuurlijk heel veel kunst ook nog uit de collectie van Willem II. Dat is natuurlijk ook een waanzinnig verhaal. Die man,
ja.
Willem II, had een enorme collectie met Rembrandts en Rubens, you name it.
Ja.
En, maar toen hij doodging, toen ging Willem III, die heeft het allemaal in de uitverkoop gedaan. Waardoor het in de Hermitage in Moskou terechtkwam, of Sint-Petersburg.
Ja, ja, hij dacht dat, het gaat zo met een erfenis, dat je dan de schulden moet overnemen en je krijgt natuurlijk de baten. Maar hij had zich een beetje verkeken daarop. Hij dacht dat die erfenis aan schilderijen, dat het 2 miljoen waard zou zijn. En toen heeft hij dat op een, ja, heeft hij 2 miljoen, heeft hij, nee, hij had 2 miljoen een lening gekregen van zijn schoonvader, van de tsaar. En toen, nou, toen hij overleden was, toen vond men, nou ja, had het niet kunnen terugbetalen. Dat er te weinig geld in kas was om de schuldenaren te betalen. Maar het was een puinhoop, die hele financiële administratie. Bij hem, bij twee wist je ook niet waar het privé begon en waar het staats werd. Dat liep allemaal door elkaar. Dus natuurlijk aardig, ook wat van, ja, het zijn Oranjes, aardig wat binnengeharkt en geschraapt. En toen heeft men besloten om de collectie te verkopen. Alleen het ging een beetje mis. Het bracht ongeveer een tiende op van wat het zou moeten opbrengen. En de tweede veiling was eigenlijk helemaal niks. Dus, maar goed, toen bleek een jaartje later, hadden ze een commissie opgezet, dat hij toch genoeg had aan landerijen en andere dingen, vastgoed, om die schulden af te betalen. Dus het was eigenlijk helemaal niet nodig geweest, die hele verkoop. We hadden daar ons Rijksmuseum aardig mee kunnen vullen. Maar hij had zelf zo geregeld dat het Rijksmuseum kreeg geen subsidies. Want als het Rijksmuseum subsidies kreeg, dan had hij een concurrent binnen Nederland, want hij spaarde kunst. En het Rijksmuseum, dat kocht natuurlijk aan. Dus hij wilde geen concurrentie. Dus het Rijksmuseum kreeg geen cent, dankzij Willem II. Puur en alleen eigen belang. Ja. Dus, maar ja, als je, nog andere dingen van kunst. Dat is een klein zijstraatje, maar dat Fabergé-dienblad.
Oh ja.
Wat eigenlijk gegapt is door prins Bernard uit de collectie.
Van Juliana.
Van Juliana. Dat is verkocht in Zwitserland voor iets van 4 miljoen. Nou, dat kwam, 400.000.
Gulden?
Of, ja, guldens natuurlijk nog. Of, bedragen zijn altijd een beetje moeilijk door de jaren heen. Maar toen, Juliana was in verlegenheid gebracht. Want die wist dat helemaal niet, dat haar man dat gegapt had. Dat was ook een van de redenen dat Bernard zo was, wat ik net vertelde, hè, over dat, die diefstallen. En toen was dan de smoes, er kwam dan de RVD mee, dat er was brand geweest in Huis ten Bosch. En daarom hadden ze geen plek meer voor dat dienblad. En dan zeg ik nogal cynisch, ja, maar dat dienstblad was 30 centimeter lang. Ja. En ze hadden ook nog drie andere paleizen. Dus je zult toch wel ergens ruimte hebben voor zo'n klein dienblaadje. Ja, maar goed, dat die diefstal van Bernard, die moest natuurlijk onder tafel worden geveegd.
Hij heeft ook een broche gejat van haar.
En een broche is ook gejat, die kwam in Londen terecht. En dat zag een wakkere juwelier die hem kende. En die is toen acuut teruggehaald naar Nederland en weer bezorgd op Soestdijk. Maar daar zat Bernard dus ook achter.
Wat is er toch met koningshuizen? Want als je naar onze buren, Albert, met zijn prinses die hij niet wilde erkennen.
Ja.
Het Spaanse koningshuis, ook zo corrupt
als de neten.
Als maar kan. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer voorbeelden. Het komt omdat ze zo verwend zijn. Wat is de oorzaak dat van al die
uitglijers? Ik denk dat het ook wel te maken heeft met de houding van de volksvertegenwoordiging en die ministers. We hebben afgelopen week kunnen zien dat ze zich alles kunnen veroorloven. Rutte die verdedigt het wel, de Kamer die gaat er niet diep op in. Dus die Oranjes die denken na verloop van tijd ook van ja, wat maakt het uit? We kunnen gewoon vragen wat we willen. We krijgen het toch wel en aangezien we veel willen, vragen we ook veel, want we krijgen toch altijd wel onze zin. Het is een soort van schraapzucht die wel eigenlijk genetisch, kan natuurlijk niet op de korte tijd, maar je zou haar zeggen het is genetisch bepaald. Want, en ook als je introuwt in de familie, dan slaat het ook meteen toe. Want ik heb ook nog een aardig voorbeeld van Maxima met belastingontduiking, wat eigenlijk helemaal niks voorstelt.
In Patagonië?
In Patagonië, het gaat maar om 100 euro in de maand, dus 1200 euro per jaar. Maar toch doen ze het. En nou ja, dan komt er weer een verhaal van de RVD die volslagen belachelijk is. Wat ze kennelijk nooit beseffen zelf. Maar het zit overal. En ik heb ook dat aardige verhaal over het olijfgaard
van Beatrix.
Van Beatrix. Ik weet niet of daar nog tijd voor is.
Maar heel kort.
De vorst was over de olijfgaard van de vorst gegaan. Dus er waren olijven bevroren. En toen had de Europese Unie zogenaamd besloten om daar een verplichte subsidie voor uit te geven. Nou ja, je kunt veel zeggen van de Unie, maar niet dat ze verplicht subsidies geeft. Dus dat is Dat is toen gebeurd en zij kregen 3800 euro. Dus wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En dat, nou ja, dat werd toen verteld van, kwam uit en dan pas gaan ze zich verdedigen. Dat was weggegeven aan een plaatselijke liefdadigheidsinstelling die er geloof ik niet eens is.
Nee, maar goed, dat geen spoor is, van te vinden.
Nee. Dus je kunt je afvragen ter afronding van, ja, hoe komt de Europese Unie bij het adres? Hoe komen ze bij een schadebedrag? En hoe komen ze in vredesnaam aan het banknummer van prinses of koningin Beatrix?
Alles zeer verdacht.
Alles zeer verdacht.
En wie het kleine niet eert geldt zelf ook voor Bernard die de postzegels zelfs declareerde, geloof ik.
Ja, nou ja, zelfs de postzegels van de cent die werden niet vergeten.
Het is onvoorstelbaar. Nou ja, het Koningshuis krijgen we niet weg, begrijp ik. Want daar moeten we driekwart van het parlement moet daarvoor zijn.
Ja.
En dat zie ik nog niet gebeuren.
Nee, ik denk ook niet dat ik het nog meemaak. Nee, helaas.
Nou ja, ja helaas, zegt hij erbij. Oranje zwart boek. Ik zou zeggen, lees het en oordeel zelf over het Huis van Oranje. En ik vrees dat het oordeel vernietigend zal zijn. Dit was alweer een aflevering van PPW Radio met als gast Gerard Aalders. We hadden hier nog ook weer een paar uur over kunnen doorpraten. Maar wat zei je nou? Oh ja, Ray doet, heb ik nog niet verteld. Ray doet de techniek. En die maakt ook die mooie foto's die je terug kan zien op paperbackradio.nl. Ik zou zeggen, en dan kun je ook overigens de vorige uitzendingen nog beluisteren. Maar wat wou je nou zeggen met het handje? Je deed iets met een handje. Oh, de tijd is op. Oké, okay, nou, ja. Dat is dan duidelijk. Dan is dit de afkondiging. Gerard, zeer bedankt voor je komst. Ik ben heel erg benieuwd naar je volgende boek, want je bent inmiddels een vaste gast hier bij Paperback Radio. En dank voor deze onthullingen.
Ja, graag gedaan. Het was leuk om hier te zijn. Altijd leuk om een luisterend oor te vinden. Dus jij ook bedankt. Okay.